Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kees Tafleu zal voorgaan. Hartelijk welkom ook aan de luisteraars van kerkomroep.nl. We vieren deze morgen het heilig avondmaal en we willen u zeggen dat het niet de tafel van de Vrije Evangelische Gemeente is, maar dat iedereen die zich een kind van God weet door het verzoenende bloed van onze Heer en Heiland uitgenodigd wordt om met ons dit feest te vieren. De collecte is onder het voorspel van het lied voor de prediking. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de diaconie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin eveneens dominee Kees Tafleu hoopt voor te gaan. Dan hebben we nog een vraag of u wilt denken aan het briefje voor het stemmen voor ouderlingen en diakenen. Dat kan nog tot 1 juli, dus u heeft nog heel even tijd, maar we willen heel graag zoveel mogelijk briefjes. De komende tijd gaan Bas en Ali op vakantie, 2,5 week, dus die gaan we een poosje missen. Dus ze allemaal even goed afscheid van hem nemen straks en van Ali. Dan gaan zij ook gerust weer op vakantie. Komen ze ook weer terug, dat is ook fijn. Wat zeg je? Ja, ja, daarna ga ik zo ongeveer, dus ja. Maar goed, Bas en Ali zijn nu weg, dus als er wat is... Jan en ik zijn er nog wel, dus dan kan u bij ons aankloppen. Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. Oh ja, aankomende dinsdag staat er niet op, maar dan is de Bijbelstudie hier in Scherpenzeel. En we beginnen deze dienst met het zingen van Johannes de Heer 376 vers 1 en 3. Looft God, looft zijn naam alom. We gaan dit staande doen en we wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Moment van stil en persoonlijk gebed bereiden we ons voor op deze dienst. Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Goedemorgen. Fijn jullie weer te mogen ontmoeten in deze dienst. We gaan met elkaar verder zingen, Johan de Heer 80. En dat is een lied van volkomen toewijding. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Laten we samen het aangezicht van onze Heer zoeken. Om hem te vragen om hulp en nabijheid in de ontmoeting met hem. Of we door het avondmaal een levende ontmoeting mogen hebben. En ik wil ook nu al voorbeden doen voor genoemde broeders en zusters. Zodat we ons bij het avondmaal meer kunnen richten op Christus alleen. Ik wil u voorgaan. Heer onze God, we komen tot u in de wonderbare naam van uw Zoon Jezus, die de weg is gegaan van volkomen gehoorzaamheid in diep vertrouwen op u. Hij die u volkomen, maar dan ook volkomen vertrouwde. Hij die zelfs in het bittere uur van de dood vasthield aan u. Tot wie u zegt, je bent mijn zoon. En die u opwekt uit de dood. En die zit aan de rechterhand van God de Vader. Waar hij voor ons bidt en pleit. Dat willen wij belijden. En belijden is niet zomaar iets wat je opzegt of opdreunt. Maar is een levende werkelijkheid in het hart. Heer, wij belijden, dat betekent dat wij met onze angsten, met onze onzekerheden, met onze vragen, met onze moeite, met onze strijd, met al onze aanvechting, u kennen als enige zekerheid, als enige bron van zekerheid, enige troost in het leven. Want alles valt, alles stelt teleur. Maar u bent de levende. U bent de vaste rots van ons behoud. Op wie we elk uur, elk ogenblik mogen vertrouwen. En wij prijzen uw grote naam. U, Heer Jezus Christus, hebt alles volbracht. En in u zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Wij prijzen uw grote naam. En we wenden ons tot u. En we vragen u, wilt u zo met uw geest werken, dat wij u mogen zien en aanschouwen. Vader, we mogen ook op dit moment bidden voor onze noden, onze zorgen. En we zetten Israël voorop. Israël en de volk en de wereld. U weet hoe het is. Waarom woeden de volken? En we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook in de nieuwe escalatie. Vader, we mogen ook bidden voor persoonlijke noden. We bidden voor Johan van den Kamp, die onverwachts is opgenomen, in het ziekenhuis geopereerd is. Wilt u hem herstellen en bewaren? Bidden voor zijn ouders, met heel veel zorg om Johan hebben. Voor Gijs, die nu er veel op hem afkomt voor de zorg, en uw Gijsje niet veel kan doen met een nieuwe knie. Wees met haar. Vader, we bidden voor Arjan, voor Kobi, voor Annelien en Jules, voor rust, voor hereniging, ook voor haar kinderen. We bidden voor Adrie, die veel pijn heeft. We bidden voor Moes en Esther. En ook bidden we voor andere niet genoemde noden. We leggen ze voor uw troon neer. Weten dat u hoort en ziet. Omdat we een volmaakte hoge priester in de hemel hebben. Alles wat we zeggen, brengen we bij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan Jozef met een jas. Gaan we zingen en kijken. Het lied, een kindermoment. Hij komt eraan.
Jozef, Jozef, Jozef had een jas.
Een jas.
Een jas, een wonderlijke jas. Een jas met 100 kleuren. Wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef,
Jozef,
Jozef had een droom.
Een droom.
Een droom, een wonderlijke droom. Van 11 koren schoven. Allemaal voor hem bogen. Een jas met 100 kleuren. Wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef,
Jozef,
Jozef had een droom.
Alweer,
alweer. Hij droomde deze keer van zon en maan en sterren. Die eerden hem van verre. En 11 koren schoven. Een jas met 100 kleuren. Wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef,
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 Jozef
in de put.
De put,
de put, een hele diepe put. Waaruit kamelenhoeders hem kochten van zijn broeders. En naar Egypte brachten, daar droomde hij alle nachten. Van zon en maan en sterren, die heerden hem van verre. En 11 koren schoven, die allemaal voor hem bogen. Een jas met 100 kleuren, wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef kreeg een troon. Een troon. En zelfs een gouden kroon. Die kreeg hij als beloning. Hij werd de onderkoning. En al zijn broeders kwamen eerbiedig bij. samen. De zon en maan en sterren, die eerden hem van verre. En 11 korre schoven, die allemaal voor hem bogen. Een jas met 100 kleuren, wat kon er nog gebeuren met Jozef?
Mooi, het verhaal van iemand die door een hele moeilijke tijd heen gaat. Blijdschap, moeite, maar het komt goed. Het komt goed met God en daar gaat het eigenlijk over. We gaan collecte houden, jullie gaan in jullie eigen diensten. En dan zingen we opwekking 225. We gaan weer met de psalmen bezig. Twee keer ben ik met de psalmen bezig geweest. En een aantal psalmen. Vorige keer was psalm 42, 43. En dat was omdat we dat hadden gezongen eerder. Maar ik wilde Psalm 2 ook lezen. Waarom? Ik had het met Jan te maken. Die dat las er bij een inleiding op de kerkenraadsvergadering. En zei van, in een nood van, ja, ik weet geen woorden, maar Psalm 2 drukt het uit. In de nood van de tijd waarin we leven. Even over het psalmboek. Ik lees twee psalmen trouwens. Psalm 2 en een stukje Psalm 74. Iets over het psalmboek. Voordat ik er meer over ga zeggen. Het psalmboek heeft, dat is natuurlijk een collectie liederen, 150 liederen. En die staan zomaar achter elkaar, maar dat is niet zomaar. Ze vertellen een eigen verhaal. En de eerste twee psalmen geven eigenlijk de algemene lijn weer. Dus daarmee geeft psalm 2 een algemene lijn weer, de inleiding van het psalmboek. En daarna komt het hele verhaal van Israël met zijn hoogtepunten en met zijn dieptepunten. Nou, dat wil ik vandaag wat uitwerken. Daarom ook psalm 74. We lezen als eerste psalm 2. En die volgt op de psalm met de twee wegen, de dwaas en de wijze. En we lezen hier: waarom woeden de heidenvolken? En bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt zal lachen. De Heer zal hen bespotten. Of je kunt ook vertalen, die in de hemel woont, lacht. De Heer is bespot. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met zuiver. Kus de zoon op dat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig die tot hem de toevlucht nemen. Dat is de eerste lezing. De tweede is dus uit Psalm 74. Eigenlijk een hele andere toonzetting. Onderwijzing van Asaf. O God, waarom hebt u voor ons voor altijd verstoten? Waarom ontbrandt uw toren tegen de schapen van uw weide? Denk aan uw gemeente die u van ouds verworven hebt. De stam die uw eigendom is, die u verlost hebt. De berg Sion waarop u gewoond hebt. Richt uw voeten naar wat voor altijd verwoest is. Want de vijand heeft alles in uw heiligdom vernieuwd. Uw tegenstanders tierden midden in uw ontmoetingsplaatsen. Daar stelden zij hun zegentekens als eretekens op. Ze raakten bekend als lieden die hun bijlen opheffen in dicht geboomte. Zo sloegen zij al de graveringen ervan met houwelen en mokers in stukken. Ze staken uw heiligdom in brand. Tot de grond toe ontheiligden zij de woning van uw naam. Ze zeiden in hun hart, laten wij die gezamenlijk plunderen. Zij verbranden al Gods ontmoetingplaatsen in het land. Tot zover. Ik begin met Psalm 2. Ik zei een soort inleiding op het psalmboek, Psalm 2. En laten we die eens even doornemen. Wat staat er nou eigenlijk? Het is een vrij bekende psalm. Die is bekend van de Messiah. Why do the nations so furiously rage together? Waarom woeden de heidenvolken? Waarom woeden de volken? En bedenken de volken. En dan staat erbij, zonder inhoud. Dat is eigenlijk een apart zinnetje. Dus hier wordt iets gezegd, wat nogal wat is. Er wordt gezegd, waarom? Dus er wordt niet eens een vraag gesteld, er wordt gezegd, eigenlijk zijn de volken van de wereld op een zinloze manier bezig. Ze vechten, maar het heeft geen zin, het heeft geen nut. Nou, dan zie je die hele wereld Dan zie je al die machthebbers van de wereld waar je bang van wordt. Je ziet al die verhalen over oorlog in de wereld. Het heeft geen nut. Het zijn verliezers. Ja, dat staat er. En dan staat er ook bij, de koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de God van Israël en zijn gezalfde. Dan moet je even goed nadenken wat hier nou eigenlijk staat. Tegen zijn gezalfde. Tegen God en zijn, in het Hebreeuws staat er, zijn Messias. Kunnen we gelijk aan Christus denken. Daar kom ik uiteindelijk al op. Maar voor mensen in de tijd van het Oude Testament, zeker in de tijd dat het psalmboek klaar kwam en dat David dit dichtte, was dat niet per se de toekomende misgezalfde. Want wie waren gezalfd in de Bijbel? Vrij simpel. Het was de koning. Dat mag gezien, hè? De koning is gezalfd. Koning Saul werd gezalfd. Koning David werd gezalfd tot 3 keer toe. Eerst in het geheim, in Bethlehem, en toen in Hebron. En toen later nog een keer in het noorden. Tot 3 keer toe. Hij werd gezalfd om zijn taak te vervullen, zodat hij de Heilige Geest ontving en hij kon uitvoeren. Salomo werd gezalfd. We lezen over alle koningen dat ze werden gezalfd. Net als de priesters, die werden ook gezalfd. En vaak, als je leest zijn gezalfde, dan zijn dat gewoon gezalfde koningen en priesters. Dus wat hier staat, zal iets zijn van ja, God en David. Misschien Salomo, als er strijd is. Een gewone koning. Zo hebben de mensen in het Oude Testament er tegen aangekeken. En als je, dan lees je dat, er wordt gezegd, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dus wat er staat is ook de koning die gezalfd is uit het huis van David. Nou, er staat verder, die in de hemels woont, zal lachen. Nou, zei ik net al, er staat hier zal lachen. Als je andere vertalingen leest, dan staat er lacht. Nou, dat heeft iets te maken met dat prachtige Hebreeuws. In het Hebreeuws kan je niet goed bepalen wat verleden, toekomende of tegenwoordige tijd is. Dat is afhankelijk van de context, dat is hier niet zo makkelijk. Dus het kan ook tegenwoordige tijd zijn. God lacht. God lacht in de hemel. Dus het is maar een vertaling. Elke vertaling die je gebruikt, die is beperkt mensenwerk. En interpretatie. Dus je kunt ook heel goed vertalen, hij lacht. Of hij is voortdurend aan het lachen. Dat is de kennis, eigenlijk het eigene van die oorspronkelijke taal. De Heere spot met hen. God staat erboven. Maar het wordt wel pijnlijk, hè? Als je er even over nadenkt. Wat er nu gebeurt aan rampen, aan doden en ellende. God lacht met hen. En toen ook. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Of hij spreekt in zijn toorn. In zijn brandende toorn hen schrik aanjagen. Want wat heb ik gedaan? Ik heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. In de HSV staat ook koning met hoofdletter. Het Hebreeuws kent geen hoofdletters. Dus de koning kan ook heel goed gewoon David zijn. Ik bescherm, zo stelt men het voor. De koning heb ik aangesteld over Sion, mijn heilige berg. Dus er is de koning over Sion. Nou, dat was voor de Israëlieten van toen heel begrijpelijk. God beschermt ons. God beschermt ons. Want hij heeft ons uitgekozen. En dan staat er in vers 7, ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Nou, je zou dan onmiddellijk kunnen denken aan de Heer Jezus. En dat klopt ook wel, maar het is ook niet helemaal waar. Want als ik lees over de uitverkiezing van de koning, dat kunt u nalezen in 2 Samuel 7, dan staat er ook, ik ben als een vader voor de koning, voor David, voor Salomo. Dus ik bescherm jullie. Dus Oud Testament heeft echt een betekenis voor toen. En dan staat er, eis van mij, ik zal u heidenlijk volk al tot uw eigendom geven, de einde der aarde als u bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Ik geef je wereldheerschappij. Ja, dan denken we aan de Heer Jezus, maar we moeten ook beseffen, blijkbaar wordt dit ook tegen koningen gezegd. En laten we eerlijk zijn, koning David krijgt een enorm rijk. En koning Salomo ook. Nog niet het einde der aarde, maar wel nou ja, een wereldmacht. Nou, nog even verder. Dan wordt er gezegd, vers 10. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dus luister nou maar goed. Dat is goed voor je. Dien de Heer met vrezen, verheug u met huiver. En kus de zoon, dus onderwerp je aan de koning van Israël, opdat hij niet toorne. De hele verhalen van Salomo, van David en Salomo zie ik door de Bijbel heen. En welzalig alle die bij God zijn toezicht toevlucht nemen. Of bij de koning, bij God in dit geval. Maar het is even een korte schets, hè, om ook iets van de problemen te laten zien, maar dat betekent eigenlijk wel wat. De gezalfde, als je dat ziet als de koning van Israël. De koning van Israël die in Jeruzalem troont. Die kon dat. En er is heel veel vervuld in de tijd van David en Salomo. Maar ik zei al, dit is een soort algemene inleiding. God heeft die genade gegeven aan de koning uit het huis van David. Maar hoe gaat het dan verder in die geschiedenis? Nou, je ziet eigenlijk iets van het begin van die realisatie bij David gebeuren en bij koning Salomo. Maar daarna gaat het helemaal, zie je de strijd van David. Dat hij achtervolgd wordt door Absalom, Psalm 3. Dat er van alles gebeurt. En hoe eindigt het dan? Na Psalm 72, dat is een tekst, gebeurt er eigenlijk iets. En daarom heb ik Psalm 74 gelezen als tegenhanger. Ja, er staat, God lacht met hen, God beschermt de koning, God beschermt Sion. En Psalm 74, ik zei het, het psalmboek beschrijft de geschiedenis van Israël. Psalm 74 lezen wij dit. De klaaglied over het verwoeste heiligdom. Die tempel die God beschermde. Het klaaglied over het verwoeste heiligdom. En de pijn. O God, waarom hebt u ons voor altijd verstoten? Waarom ontbrandt uw toren tegen de schapen van uw weide? Denk aan uw gemeente die u vanouds verworven hebt. De stam die uw eigendom is, die u verlost hebt. De berg Sion waar u gewoond hebt. God woonde op Sion, had zijn tent daar. Richt uw voeten naar wat voor altijd verwoest is. Want de vijand heeft alles in het heiligdom verwoest. Met andere woorden, honderden jaren na Psalm 2 is de hele tempel verwoest. Dat is om precies te zeggen het jaar 587 voor Christus. Weet je wat er toen gebeurd is? Er kwam een leger uit Babylon. Het leger van Babylonië heeft Jeruzalem ingenomen. Stad verbrand, de inwoners weggevoerd, de tempel helemaal kapotgeslagen. De koning, op een smadelijke manier, de nakomeling van David hoor, de koning op een smadelijke manier weggevoerd naar Babylon. Die werd bespot samen met de voorwerpen uit de tempel. En dan moesten ze door de poorten van Babel heen en dan stonden ze allemaal te joelen. Is dat nou jullie God? Is dat die koning die zoveel macht had? Ze werden gevoerd. En de koning werd de gevangene van de koning van Babel. En de tempel werd een grote puinhoop. En dan zijn er heiligdommen van God in Israël. En daar werden de triomftekenen van de Babyloniërs geplaatst. De triomftekenen van Marduk, de god van Babel. Moet je even nagaan, het huis van God, werd God stond toe dat de tempel werd verwoest. Zijn huis, zijn glorie. En op de puinhopen van de tempel, worden dan de tekenen van de goden van Babel geplaatst, om te zeggen, Babel heeft gewonnen, die is superieur. Snapt u het? We hebben gelezen in Psalm 2, de Heere lacht met hen, de Heere spot met hen. Wat een vernedering. En zo gaat het verder. Dit wordt dus uitgedrukt in Psalm 74. Uw tegenstanders tierden in uw ontmoetingsplaatsen. Daar stelden ze hun zegentekens op, als eretekens. En ze werden bekend als lieden die hun bijlen opheffen tegen dichtgeboomte. Ze sloegen alles kapot. Wat een vernedering. Hoe zit dat met Psalm 2? Dus je begint met Psalm 2 van de volken woeden, waar ook de Babyloniërs bij wijze van spreken. En dan spot, lacht God met hen. De Heere spot met hen. En die zegt, ik heb mijn koning daar gesteld en die zal die wereldheerschappij geven. Nou, ik speel even die twee teksten tegen elkaar uit. En ik stel de vraag, hoe gaan we dan met Psalm 2 om? Hoe zit dat dan? Klopt dat niet? Is God onbetrouwbaar? Of is het anders? Ik nodig u uit om terug te gaan naar Psalm 2. En ik wijs u op een cruciale tekst. Die koning was gezalfd, hè? Weggevoerd. Die was echt Messias. Dat klinkt in onze oren een beetje vreemd, maar die koning was de Messias. Nou, wat staat er? In vers 8. Eerst wordt er gezegd, u bent mijn zoon, ik geef je alle heerschappij. Maar er staat er één zinnetje. Eis van mij. Vraag van mij. En ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. Elk uur, elk ogenblik, dat hebben we gezongen. Dat betekent, jouw roeping is mij te vertrouwen. De koning uit Israël was geroepen om God volkomen, maar dan ook volkomen te vertrouwen in alle dingen. Dus niet te vertrouwen op zijn slimheid, op zijn onderhandelingstechniek. Het gaat zover, als je de wet goed leest, moet ik een andere keer op ingaan, want een koning die was een soort onderkoning onder God. Die was niet de koning. En die onderkoning onder God, die mocht niet eens een groot leger hebben. Hij mocht geen paarden, geen wagens hebben. Dat is een koning. Dat betekent dat je stealthbommenwerpers, dat je die wegdoet en alleen op God vertrouwt. De Bijbelse lijn is dat een koning op God vertrouwt en dat God een geweldige overwinning geeft. De heilige strijd wordt door God gevoerd. Zoals het was toen ze uit Egypte kwamen en door de Schelfzee trokken. Ze hadden niks, maar ze hadden wel God. En God streed voor hen. En God gaf hen een weg door het water. En verzwolg. En dat verzwolg de paarden en de wagens van Farao. Dat is de Bijbelse lijn. Eis van mij, vertrouw mij nou maar. En dan geef ik jouw wereldheerschappij. Moet je nagaan. Dat staat hier. En dan is de vraag, wat doet de koning dan? Wat doet David? David, de man naar Gods hart. Maar de Bijbel is heel realistisch. Die laat ook zien hoe hij de tweede helft van zijn leven hele rare dingen doet. Niet vertrouwd. Allerlei ellende krijgt. De wijze koning Salomo doet geweldige dingen. Kiest wijsheid, kiest God. Maar aan het einde van zijn leven zien we hele negatieve kanten. Die ertoe leiden dat het land in tweeën wordt gedeeld. Dan vertrouwt hij niet op God, maar op zijn eigen slimheid. Zijn politieke slimheid. En dan gaat het verhaal verder. En dan zien we dat het rijk in tweeën gaat. En van dat noordelijke rijk was niemand die rechtvaardig deed. En dat verdween. En van het zuiden waren er geloof ik 9 koningen in het zuiden die rechtvaardig waren, maar ook niet helemaal. Een van de rechtvaardigste was koning Hiskia. Maar uiteindelijk verbruikte die. Het ging die voor de eer, de politieke slimheid, voor zijn eigen trucs. Dus wat ik zou willen zeggen, kijk het naar Psalm 2. Geen enkele koning is in staat geweest om te doen wat hier staat, eis van mij. En ik geef je de volken in je bezit. Dus ze vertrouwden God niet uiteindelijk. En daar lopen wij op tegen die grote waarheid die Paulus beschrijft. Van alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat zien we gebeuren. En daarom Psalm 74. Komen we in die beroerde toestand terecht. Als dan het koningschap definitief heeft gefaald. En dat komt heel erg naar voren. Het is een klacht. Als de koning niet in staat zijn, de gezalfde koning die alles in handen hebben, maar geremd worden door hun zonde, dan gebeurt dit. Die nederlaag. Dat is best wel heel bitter. Het raakt ook heel veel de werkelijkheid van ons. De triomftocht van de kerk soms. En de onvolkomenheid van de kerk. Waardoor er tegenslag is. Waardoor er afbraak is. Dat is de werkelijkheid. En dan zou eigenlijk het psalmboek een mislukking zijn, hè? Ware het niet dat deze psalm nog wacht op een vervulling. Deze psalm bevat een kracht, een vermogen, wat wij ons niet voor mogelijk houden. Eis van mij. Welke koning is waardig? Welke koning is waardig? Wie is waardig de boekrol te openen? Er was een koning uit het huis van David, een gezalfde. Mashiach, en de Griekse vertaling van het woord Mashiach, gezalfde, Mashiach is Christus. En die koning is Jezus. En als iets voor Jezus gold, is het wel dat hij beantwoordde aan de eis die hier wordt gesteld, eis van mij. Blijf mij in alles vertrouwen. Ga niet vertrouwen op eigen macht, op mensen. Maar blijf mij door dik en dun in alles vertrouwen. Dat betekent, als je helemaal in de steek wordt gelaten, als je zo weerloos bent als Jezus in Gethsemane, op Golgotha, in de bespotting, terwijl je de middelen tot je beschikking hebt om er onderuit te komen. Een lijn in het evangelie. Je hebt de middelen om er onderuit te komen. Je kunt zomaar legioenen engelen inroepen om je te bevrijden van het kruis, van de kruisweg. Dan zegt hij toch, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij gaat door, eis van mij. Hij gaat de weg van God in volkomen gehoorzaamheid. Eis van mij. Eis van mij, en hij deed het. Ook als hij het niet meer begreep. Ook toen hij aan het kruis hing en zei van mijn God, waarom hebt u me verlaten? Jezus, weg, was een weg van volkomen gehoorzaamheid tot de dood van het kruis. En daarom is hij de ware Messias uit Psalm 2. De ware gezalfde. Want waar eindigt het? Het eindigt bij het feit dat God zegt, dit is een weg. Niet de weg van de mens. Maar dit is een weg die leidt tot leven. Tot opstanding. En hij laat hem opstaan uit de dood. Hij geeft hem het leven. En hij verheft hem tot zich. En het is ook veelzeggend dat hij zegt, op het moment dat hij afscheid neemt van de discipelen in Matthäus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ziet u de verbinding? Psalm 2. Eis van mij en ik zal u geven al de einde der aarde, alle volken. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken tot uw eigendom geven. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Want ik ben gehoorzaam geweest tot het einde. Eis van mij, ik heb het gedaan. En nu is mij alle macht in de hemel en op aarde gegeven. Nu zit ik aan de rechterhand van de Vader. Nu deel ik in zijn volmacht. God is zijn weg gegaan met Jezus. En nu is er bescherming voor Sion, maar toch niet. Ik stop even. Want we hebben het over de Heer Jezus. En dat gebeurde in het jaar 27 na Christus. En zo'n dikke 40 jaar later werd de tempel opnieuw verwoest. Gebeurde Psalm 74 opnieuw. Werd Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest. Werden de Joden weggejaagd. Ook de Joden uit de heidenen. Weet je bewust dat het christendom vooral nog niet bestond in de vorm waarin wij het kennen. Het was een onderdeel, het waren de mensen van de weg. Het was een onderdeel van het jodendom. Ze voelden de diepe pijn. Dus daar komt hij weer, hè. We zien dat God zijn weg gaat, God het beloont. Maar we zien ook dingen die niet kloppen. En wat is de achtergrond? Omdat dingen nog niet vervuld waren. En ik ga niet zeggen, pas op, dat de verwoesting van Jeruzalem komt door het ongeloof van de Joden. Want dat is heel gevaarlijk. Want dan zou ik gaan zeggen dat de Holocaust nou ook daardoor komt. En nou, u mag me aanspreken als ik dit zeg. Dit kan echt niet. Maar God is een verborgen, is een bijzondere weg. Gaat een andere weg. Maar zegt wel ja. Er wordt wel gezegd, Jeruzalem kan pas tot bloei komen. Niet door eigen inspanning, maar alleen door Jezus. Laten we het daarbij houden. Maar mogelijk dat God heeft besloten daarom ook de tempel tijdelijk even tot een einde te maken brengen. Jeruzalem even tijdelijk tot een einde te brengen. Maar is het afgelopen met Israël? Op dit moment is er best verwarring. We weten dat God Sion herstelt. Maar wat moeten we met deze enorme oorlog? Ja, de volken woeden. Ik denk die achtergrond erin zit. Maar gelijktijdig is dit nou de ware koning? Met andere woorden, is Netanyahu de ware koning? Nee. Want er is geen vrede buiten Jezus om. En ik hou van Israël, dat moeten we blijven doen. In deze tijden waarin het moeilijker wordt om van Israël te houden en trouw te zijn. Dat weten we met z'n allen. Dat weten we met z'n allen. Maar wat moeten wij nu met z'n allen zeggen? Er komt een moment, en dat moeten we belijden, waarin Psalm 2 vervuld wordt. En Psalm 2 is de totale vervulling, het grote zicht op de toekomst. En God in alle chaos van de wereld heeft voor ogen het herstel van Sion en een volmaakte toestand, een vernieuwde wereld waarin koning Jezus regeert over Jeruzalem. En dat is de enige oplossing. Een vriend van ons sprak uit, die heel erg in Israël geworteld is. Wat moet het worden? Hoe moet het gaan? Is er een oplossing? Nu? Die zegt, alleen als de Messias komt. Als Jezus komt. Hij weet niet anders. Hij ziet de chaos. En daar zit iets in van het niet makkelijk roepen, maar het weten. Wat er ook gebeurt, God overziet het. Lacht en spot, maar hij weet de toekomst. Want hij kent, hij heeft aan zijn rechterhand die koning die alle macht heeft en die het gaat herstellen. En die zijn rechtmatige plaats in Sion gaat nemen, dat is Jezus. De Bijbel spreekt niet voor niets over de wederkomst van Jezus Christus. En dat gebeurt in de chaos en de weeën van de tijd. En ik voel de spanning van deze tijd. De weerwaar, de hopeloosheid. Het woelen van de volken. En er is er maar één die antwoord kan geven. Er is maar één weg die wereldvrede kan geven. Die kan geven wat Gods wil is. En dat zal God doen. En dat is Jezus alleen. Jezus de Messias. Hij is de enige. En hij komt. Laat dit ons tot troost zijn. Hij komt. En we begrijpen heel veel misschien niet soms. En soms begrijpen we wel wat. En soms begrijpen we niks. We zien dat God werkt, maar deze oorlog is niet Gods wil. Zeker niet de God van vrede. Hij wil dit niet. Maar het moment komt dat die ware koning komt. En die vraagt nu aan de rechterhand van de Vader. Wanneer kan ik komen? Het zijn de momenten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Wanneer kan ik komen? En wanneer kan ik deze wereld verlossen? Wanneer kan ik mijn plek innemen? En God weet het. Het komt. Het gebeurt. Dat mogen we weten. Dat is een troost. Waardoor we door mogen gaan. Psalm 2 is troost. En waartoe zijn wij geroepen? in de eerste plaats om heel trouw en heel toegewijd dicht bij Jezus te leven. En zijn leven te leven. Vredestichter zijn. Mild zijn. Vertrouwend zijn. Door de stormen heen. Op Jezus vertrouwen betekent volharden in je leven laten zien wat het betekent dat je op God vertrouwt. Dat je dan innerlijke rust krijgt. Dat je zijn juk op je neemt, wat zacht is. Hij is nederig van hart. De ware koning. Hem navolgen. Hem zichtbaar maken. Totdat hij komt. In glorie en heerlijkheid. Amen. De hele wandeling door de schrift gemaakt. We gaan bezingen waar het om gaat. Namelijk het verzoenend lijden en sterven van onze Heer Jezus. Al mijn zonden, al mijn zorgen. We mogen het aan hem overgeven. Hij zorgt. Hij is van mij. We mogen met elkaar samen eten. De maaltijd van de Heer. En ik lees de instellingswoorden. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam Nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de beker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom nodig ik u uit om aan het avondmaal deel te nemen. En als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de dood van Christus totdat hij komt. Jezus Christus nodigt u uit, kom tot mij. Neem het, dit is mijn lichaam en mijn bloed. Op grond van Gods genade mag ik alle die de Heer Jezus Christus kennen en hebben aangenomen, als hun persoonlijke verlosser en redder, verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Gelooft en beleidt u dat de Heer ons in het heilige avondmaal de volle verzekering wil geven van de vergeving van onze zonden door het offer van de Heer Jezus Christus? Gelooft u ook dat het zijn wil is in zijn kracht heilig te leven als broeders en zusters, zoals hij ons heeft voortgeleefd, en dat we door hem worden voorbereid voor zijn wederkomst en heerlijkheid? Mijn antwoord op deze vraag is ja. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Uw gemeente mag gaan zitten. Laten we samen een gebed bidden voor brood en beker. Heilige God, trouwe Vader in de hemel, we naderen tot u in diepe dankbaarheid. In een wereld waarin mensen teleurstellen. In een wereld waarin mensen falen. En in een wereld waarin wij ieder persoonlijk allemaal falen. Waarin we worden geconfronteerd met onszelf, met onze zonden, niemand uitgezonderd. Daarom naderen we tot u in verbrokenheid, in belijdenis van onze eigen onvolkomenheden. Dat we het niet uit eigen kracht kunnen. En in dankbaarheid strekken we ons uit naar u, Heer Jezus, die alles heeft volbracht. In een wereld vol ontrouw was u trouw. In een wereld zonder liefde liet u liefde zien. En wij danken u voor wie u bent. We danken u dat u zichzelf voor ons heeft gegeven. Tot in de dood. Dat u trouw was. Dat u trouw was aan God. En dat u de nieuwe schepping hebt opgeëist. Omdat op grond van uw volkomen trouw. En dat u het hebt gekregen. Nu nog verborgen, maar straks volkomen. En dank u dat u ons kent en ons ziet. En dat u zich met ons wil verbinden. En dat u op dit moment met ons wil eten, met ons wil drinken, in uw beschutting, zodanig dat u zelf zichzelf geeft in brood, als teken van uw lijden en sterven, in de wijn, als teken van uw vergoten bloed. Heere Jezus, we danken u daarvoor. En we treden terug en zeggen: u bent de belangrijkste. En we danken u voor uw onuitsprekelijke genade. En zo zegenen we brood en beker. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Hij geeft zich aan ons door het kruis. Hij heeft gezegd: neemt, eet. Dit is mijn lichaam dat aan u gegeven wordt. Ja, mijn dienaar zal slagen. Hij zal groot zijn en hoog verheven. Zoals hij velen deed huiveren, zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens. Zo zal hij veel volken opschrikken. En koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld zullen zien. Dat zij die niets hadden gehoord zullen begrijpen. Wie kan geloven wat we hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen. Als een scheut uit dorre aarde. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende. Met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling. Door God geslagen en vernederd. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van het brood. Amen. Evenzo de beker na de maaltijd. Je zegt, drink alle daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. De Heer zegen u bij het nemen van de beker. Amen. Laten we samen deze maaltijd met gebed, met dankgebed afsluiten. Liefdevolle Heer. Wat is het goed om in alle eenvoud bij u te zijn. U gaf uzelf volkomen. En u blijft uzelf geven. De stormen van dit leven. U bent altijd bij ons. Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Klein en los. We mogen u altijd aanroepen. Zoals onze Heer ons voorging. Die God in alles vertrouwde. Zo mogen wij u vertrouwen in alles. Dank u wel dat u er altijd bent. Ook als het donker is. Als we het niet meer weten, niet meer zien. U bent er. Wilt u ons hierin laten groeien? In het geloof. In het vertrouwen. Al onze noden en zorgen, hoe moeilijk het soms ook is. Bij u te brengen. Voor uw troon te leggen. Vader, wilt u ons zo zegenen. Wil u danken voor uw nabijheid in brood en beker, dat u ons zo tot ons sprak. Niet met woorden, maar met deze bijzondere symbolen. Ik ben met je. Dank u wel dat u bij ons bent. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Even kijken welke het is. Dat is Johan de Heer, 164, 1, 2 en 3 voor de zegen en 4 en 5 erna. Ja? Vergeet ik één lied? Oh, dat. Wat zeg je? Opwekking 2. Oh, je hebt helemaal gelijk. Nou, dan gaan we nog extra zingen. Dus zeg even, de kinderen mogen nog even blijven. Excuus, ik heb er overheen gezien. Machtige God, sterke rots, u alleen bent waardig. Gaan we heerlijk zingen. En mogen blijven zitten. Hierbij mag staan, mag blijven zitten. Goed dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel.
Vertel eens wat jullie hebben gemaakt.
Nou, ik heb een eerste vraag voor jullie.
Ach.
Wat voor dag is het vandaag? Vaderdag, hele bijzondere dag. Daarom hebben ze allemaal iets voor hun vader gemaakt.
Zo.
En voor degene met wie ze meegaan, het moet thuis nog even spullen draaien die erin zit, even in de oven, want dan houdt alles veel beter. Maar het is nog een bijzondere dag. Weet jullie dat?
Wie weet wat er nog meer bijzonder is vandaag?
Jij wel.
Ja, ik ook.
En dat weet ook nog iets.
Ah, oké.
We zijn er 2-jarig vandaag. Oh. En ik denk dat we daar even een applausje voor moeten.
Natuurlijk, ja, oh!
En voor hun is er ook een cadeautje. En dat is nog net niet helemaal af, maar ik zo geef verder af. Dus dan weten jullie dat, kunnen jullie dus af.
En dit is allemaal voor iedereen wat lekkers bij de koffie.
Ah, prachtig. Ja.
Ik heb een vergeten gehad. Dominee Christa Vleugels is al jaren gebonden aan onze gemeente. 18 jaar gemeente.
18, ja.
18 gemeente. Daarnaast heeft hij de CR1 bijna zijn pensioen bereikt. Ja, ja. Maar wat voor hem ook heel belangrijk is, dat hij komende dinsdag gaat promoveren. En na een studie van 7, 8...
Ja, kom op, 9. Nou,
een hele poos in ieder geval. Ja. Ik moet er niet aan denken, maar hij is het bijna voor elkaar. En ik wil daarbij heel veel succes wensen voor dinsdag, maar ik wil ook een zegen voor hem vragen.
Ja.
Vader in de hemel, dank u wel dat we aan het eind van deze dienst ook mogen bidden voor Kees. We danken u, Heer, dat u hem aan ons gegeven hebt, dat hij hier zijn plaats heeft ingenomen. Maar ook, Heer, voor al het werk dat hij doet voor de CAE, maar ook zijn promotie. Heer, we bidden om rust en vrede voor komende dinsdag, als dat gaat plaatsvinden. Wilt u hem zegenen, wilt u hem heel dicht nabij zijn. En ook met Maria en de kinderen. Heer, we leggen het voor u neer. In Jezus' naam. Amen.
Bedankt. Grote uitdaging zit erop, maar nog even wat moeilijke vragen beantwoorden. We gaan ons loflied zingen. Zingen wij van zijn liefde nog eens. Johan de Heer 164, 1, 2 en 3 en dan 4 en 5 daarna. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zijn en blijven met u allen, totdat hij terugkomt in glorie en heerlijkheid. Zie, hij komt. Maranatha. Amen.
Mm-hmm.